Ik zal mezelf even heel kort voorstellen, voor de mensen die mij niet kennen. Ik ben Jurgen Hofman, ik ben getrouwd met Katja. We hebben een dochtertje van bijna 6 maanden. Ik nog meer vertellen? Ik ben geboren getogen in Skagen. En dat zullen jullie dus ook af en toe best wel eens merken aan mijn accent. Daar ben ik al heel vaak op geweest. Jurgen, hou dat West-Friese praat nou eens een beetje in toon, maar dat is nogal moeilijk. Dus, maar goed, zoals taal eigenlijk ook voor bedoeld is, dus dat jullie me gewoon moeten begrijpen. En dat zal wel lukken. Voordat ik eigenlijk wil beginnen om te vertellen waar ik het over wil hebben, wil ik jullie een vraag stellen. Het is niet echt zozeer een vraag, het is min of meer, ja, als ik zeg, wie dan? Dus God is, Mark. Liefde hoor ik als eerste. Iemand anders, God is. Sorry? Eer? Heer, God is Heer, absoluut. Waarheid. Nou, we kunnen mijn hele tijd voor preek kunnen we hiermee vullen. Doen we niet, want ik vind het zelf veel te leuk om te praten. Maar Mark die zei eigenlijk waar ik een beetje op gehoopt was. Dat was de allereerste liefde. God is liefde. En daar wil ik het niet over hebben vandaag. Ik wil het hebben over een hele ouderwetse term die we kunnen, ja, die we regelmatig bijvoorbeeld in de Statenvertaling zien staan. De vrees des Heren werd dat vroeger genoemd. Ik denk dat eigenlijk ook nog steeds vrees voor God genoemd. En daar wil ik het vandaag hebben. Maar wat is er dan mis met liefde? Waarom wil ik het daar nou juist niet over hebben? Nou, eigenlijk om de volgende reden. Er is helemaal niks met liefde hoor. Absoluut niet. Dat wil ik al even voorop stellen. God is liefde. Maar wat mij wel heel vaak opvalt, is dat wanneer we het over God hebben, in een preek, in een studie of onderling, dat we het heel vaak over Gods liefde hebben. En dat is op zich, ja, geen probleem, want dat is waarheid. God is liefde. Maar ik denk wel dat er een klein gevaar achter schuilt. En dat is dat er een hoop mensen een vertekend beeld krijgen van wie God werkelijk compleet is. Ja, als we aan God denken, dan inderdaad dan zien we ook dat hij in de Bijbel regelmatig zijn liefde heeft bewezen. Hè. De hele Bijbel staat vol met daden van liefde van God. Bijvoorbeeld in Romeinen zie je ook een korte tekst staan waar God zijn liefde bewezen heeft. Voordat ik het opzoek, ik heb een heleboel teksten, nou een heleboel niet, dat zal ik jullie besparen, maar ik heb een hoop teksten waar ik 1 of 2 versen van voorlees. Dus als jullie het allemaal keer op keer willen opzoeken, dat zal wat te lang gaan duren. Dus mochten jullie na afloop zoiets hebben van ik wil toch die tekst wel hebben, dan kunnen we dat wel regelen. Er zijn een paar teksten die ik wel samen met jullie op ga zoeken, maar de meeste zal ik gewoon voorlezen. En ik lees ze vooruit de NBV, dus de Nieuwe Bijbelvertaling. Ik wou Romeinen 5 vers 8 voorlezen. Waar staat, maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Nou, dat is dus inderdaad het ultieme bewijs van Gods liefde voor zijn schepping. God heeft zijn enige zoon gestuurd om voor ons te sterven, zodat hij een relatie met ons aan kan gaan. Dan zijn we eigenlijk al gelijk aangekomen bij de tweede vorm noem ik het. Hè. Ik moet niet helemaal op mijn woorden pakken, maar de tweede vorm van liefde die God ons wil geven. En dat is de liefde in een relatie. God wil een relatie met ons hebben als vader, zoon, vader, dochter. En in die relatie wil hij ook ons liefde geven. Dat is eigenlijk een liefde waar we als christen eigenlijk allemaal graag van profiteren. Maar die liefde heeft ook een voorwaarde. En dat zegt Jezus zelf in Johannes 15 vers 10 waar hij zegt, je blijft in mijn liefde als je aan mijn geboden houdt. Zoals ik me ook aan de geboden van mijn vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dus om van die liefde te kunnen blijven profiteren, te genieten. Profiteren klinkt vaak een beetje eng in de oren van mensen. Maar om van die liefde te blijven genieten, moeten we Jezus gehoorzaam blijven. Nou, tot nu toe zal daar weinig tegen zijn wat ik nu zeg. Ik denk dat iedereen het wel met me eens is als ik dit vertel. Dit zijn geen nieuwe dingen. Maar wat is er dan toch mis om altijd de liefde van God te blijven benadrukken? Ik denk dat als ik om me heen kijk, dat ik een hoop mensen zie die eigenlijk alleen nog maar geloven dat God alleen maar liefde is. En ze vergeten het aspect dat God ook heilig is, ook een God van rechtvaardigheid is en ook een God die in het einde der tijd mensen zal wegsturen. Mensen denken daar eigenlijk niet meer aan, want het wordt over het algemeen alleen maar over een liefdevolle God gesproken. En zoals ik al eerder zeg, is dat inderdaad ook de God die wij aanbidden, maar God is veel meer dan dat. Als ik eens ga kijken naar de profeten in het Oude Testament, zie je ook dat zij bijvoorbeeld het volk van God veel vaker moeten wijzen op het oordeel van God. He, ze vertellen de mensen inderdaad van God wil als een vader voor jullie zijn, dat zie je regelmatig terugkomen. Maar ze vertellen ook, God is kwaad op jullie. En dat past vaak niet in het beeld van wat veel mensen denken van wie God nu werkelijk is. Een God die boos kan worden, dat hoort er niet helemaal bij. Maar in ieder geval zie ik dus regelmatig dat bijvoorbeeld, als ik het Oude Testament lees, je ziet ook trouwens waarschuwingen terugkomen in het Nieuwe Testament hoor, maar ik neem nou even de profeten uit het Oude, waarin je ziet dat het volk Israël geliefd wordt door God, maar op het moment dat ze God ongehoorzaam worden, zie je toch dat God boos begint te worden op ze. En op een gegeven moment de profeten de opdracht geven, jongens, of jongen, of meisje, geef het volk van mij een waarschuwing, want het kan niet langer zo. En ik denk dat hier een sleutel ligt van wat er gebeurde. Als we hier naar kijken, zien we heel duidelijk dat het volk heel vaak erop werd gewezen dat ze God niet meer vreesden. Ze hadden geen vrees meer voor de almachtig hoogverheven God. Geen vrees. Want we gaan we trekken het vaak van het ene uiterste in het andere uiterste. Dus ik ben even heel flink geweest. En ik ben eens in de grondtekst gedoken. En dan zeg ik er alvast bij, dat is heel bijzonder voor iemand die zijn eigen grammatica nu niet eens goed beheerst. Ik bedoel, ik ben niet de goeiste in Nederland, maar dat hadden jullie wel gedenkt. En daar ben ik erachter gekomen dat het woord vrees in het Hebreeuws, wel meer dan 8 verschillende woorden kent. Ik ben opgehouden met tellen, maar meer dan 8 Hebreeuwse woorden duiden het woord vrees aan. En ik heb er 2 van uitgelicht die heel vaak toegespitst worden op God. En dat zijn de woorden, dus op het vrees voor God. Hè? Dat zijn de woorden Jira en Jara. En ik zal het vast verkeerd uitspreken, want ik doe heel erg mijn best. Jira en Jara, Jira kennen we bijvoorbeeld van dat lied Jehovah Jireh. Misschien kennen jullie dat. Sommigen knikken nu ja, sommigen die hebben gezegd, waar heb jij het over? Maar in ieder geval, ik ben eens gaan onderzoeken van wat betekenen deze woorden dan? Want dat moet je weten. Als je wil weten wat vrees voor God is, dan moet je ook weten wat dat woord eigenlijk in de grondtekst betekent. En ik kwam erachter dat deze 2 woorden eigenlijk bijna een identieke betekenis hadden, namelijk angst, schrik, bevreesd zijn, een heilig ontzag, eerbied inboezemen. En dat was het. Dat is eigenlijk een betekenis die de meesten van ons waarschijnlijk niet echt hadden opgezomd, had ik het gevraagd nu. Nou, dan gaan we eens naar het Nieuwe Testament en dan zie je dus eigenlijk dezelfde woorden terugkomen dan in het Grieks natuurlijk, waar wordt gesproken over phobos en phobeo, en die woorden komen allebei van het werkwoord phobomai. En eigenlijk hebben deze ook weer dezelfde betekenis, namelijk bang of angstig zijn, bang zijn voor iemand, vereren, eerbied hebben en een eerbiedige gehoorzaamheid hebben. Dus het woordje vrees is eigenlijk veel meer dan een veredelde vorm van respect. Het woordje vrees heeft ook iets van angst in zich. En ik heb het een beetje samengevat in mijn eigen samenvatting. Een beetje mijn eigen woorden wat ik hier zeg hoor. Maar je zou kunnen zeggen dat het vrees heeft iets van een angstvallig ontzag voor God in zich. Nou, dat is vrij, klinkt vrij eng. Maar we komen er straks uitgebreid op terug. Maar als ik dan kijk naar het Oude Testament, naar het volk Israël. Wat gebeurde er dus als ze geen vrees meer voor Yahweh, voor hun God hadden? Dan zag je dat ze bijvoorbeeld geen angst meer hadden voor Gods heiligheid, voor Gods rechtvaardigheid. En waren om te gaan zondigen, want ja, als je geen ontzag meer hebt voor Gods heiligheid, geen angst meer hebt voor zijn toren, ben je ook niet bang voor het oordeel wat volgt op zonde. Dus daar werden ze duidelijk op gewezen. Aan de andere kant, als je ook zag dat God, als ze geen ontzag meer voor Gods almacht hadden, voor zijn hoogverhevene, voor God als koning der koningen, zag je dat God dus ook geen onderwerp meer van aanbidding was. Heel langzaam zag je gewoon dat de aanbidding voor God te vervallen kwam, omdat ze geen ontzag meer hadden voor wie hij werkelijk was. Nou, vrees. Eigenlijk zie je, want het klinkt een hoop mensen in oren als iets ouderwets. En het is ook heel ouderwets, want je ziet dat God de mensen, ga alvast maar eens naar Genesis 2 vers 1. God heeft Adam en Eva geschapen. Hele prachtige omgeving. En hij geeft ze eigenlijk 1 regel mee. Hij zegt, jongens, jullie mogen alles. Maar als jullie eten van die ene boom, van kennis en goed en kwaad, zullen jullie sterven. Nou, dat is een best wel een duidelijke waarschuwing. En ik denk dat daar ook al een stuk vrees meegegeven wordt voor wie hij is. En de Satan, die daar eigenlijk ook rond huisde, je zag dat die dus ja, die had dus al in de gaten dat deze vrees, die waarschuwing die God meegegeven, er ook voor zorgde dat Adam en Eva hem gehoorzaam bleven. Hem bleven liefhebben. En je ziet dat hij op een hele slinkse wijze, op een beetje een geniepige manier, ervoor zorgt dat die waarschuwing, die vrees van God vergeten wordt. En dat Adam en Eva in de overtuiging dat het allemaal wel mee zou vallen, de gevolgen, toch gaan zondigen. Genesis 2 vers 1, ik val er een beetje middenin. He? 2 vers 1, zei ik nu. Oké, sorry. Nee, als ik 3 vers 1 had gezegd, nee, het moet in Genesis 2 vers 1 wezen. Lezen kan ik dus ook wel niet zo goed. Van alle in het wild levende dieren die God, de Heer, gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw, is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Waarop Satan antwoordt, jullie zullen helemaal niet sterven. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. Hier wordt op een hele vuile manier, zou ik haast zeggen, de angst weggehaald om te sterven. Er wordt gezegd van jullie, maar dat moet je helemaal niet doen. En de gevolgen kennen we en die zien we vandaag de dag nog steeds. Ik denk dat dat een truc is van Satan om mensen ongehoorzaam aan God te krijgen. Op het moment dat Satan ziet dat wij God gehoorzamen, zal hij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de vrees voor God die we behoren te hebben, weg zal gaan. Alleen dan krijgt hij het voor elkaar dat we andere dingen gaan doen die goed voor ons zijn. Nou weet ik dat er een hele hoop mensen zijn die zeggen tegen mij wel eens, ik ben met dit onderwerp al heel wat jaren bezig hoor. En ik ben altijd zo'n eentje die gaat van het ene extreme naar het andere extreme. En ik praat er heel veel met mensen die mij wel kennen, die weten dat ik er regelmatig over praat. Ik praat altijd. En ik krijg ook heel vaak te horen, Jurgen, het is goed dat je het zegt, maar je moet één ding onthouden. Het vrezen van God in het Oude Testament houdt in dat we God moeten vrezen in de zin van ontzag en angst. Maar in het Nieuwe Testament leven we onder de genade. En dan hebben we eigenlijk hoeven we geen angst meer te hebben voor God. Er zit wat in, maar er zit ook een probleem bij. Want dat zou dus ook zeggen dat de God die in het Oude Testament heel kwaad kan worden om zonde, in het Nieuwe Testament dat niet meer zou worden om zonde. En dat klopt het niet. Want dat zou klinken alsof God veranderd zou zijn. En we weten dat er in de Bijbel heel veel stukjes staan waar gezegd wordt dat God onveranderlijk is. Ik bedoel, Psalm 33 vers 11 is er bijvoorbeeld zo'n 1, waar staat, maar het plan van de Heer houdt eeuwig stand. Wat hij beraamt, blijft van geslacht tot geslacht. God haat de zonde nog steeds zo erg als in het Oude Testament. Er is niks aan veranderd. Eén ding is wel veranderd. We hebben het een stuk makkelijker gekregen. God is ons wel tegemoet gekomen. Hij heeft onze zoon gegeven. En inderdaad, als wij zondigen, zijn wij altijd en alle tijden weer in staat om terug te komen bij God. Dat is voor ons een hele plezierige wetenschap. Zoals het ook in 1 Johannes 1 vers 9 staat. Waar staat, belijden we onze zonde, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonde vergeven en reinigen van alle kwaad. Nou, Jurgen, daar zijn we toch overal van af. Dan maken we ons toch nergens meer druk om. Nou, was het maar zo. Als ik om me heen kijk, zie ik een hele hoop mensen. En niet alleen in deze gemeente natuurlijk, maar overal. Een hoop mensen die eigenlijk hier heel makkelijk mee omgaan. We zijn, nou tenminste als ik naar mezelf kijk, ik ben wel eens geneigd om Jezus te gaan gebruiken als een handig hulpje. Zit ik in mijn auto en dan rijd ik 100 waar ik 80 mag en dan denk ik bij mezelf, nou ja, straks dan ga ik weer op mijn knieën en dan zeg ik sorry Heer, dan is het weer goed. We moeten erom denken dat we Jezus niet als een handig hulpje gaan gebruiken. Want dat was een ultiem offer wat hij gebracht had. Om kort te zeggen, eigenlijk moeten we erom denken dat we met God niet zollen. God is geen God om mee te zollen. Ik weet niet of jullie de geschiedenis van Ananias en Safira kennen. Dank je. Ik word zelfs op mijn taalgebruik hier. Kennen jullie de geschiedenis van Ananias en Safira? Ja, het is een vrij heftige geschiedenis. Ananias en Sapphira behoorden eigenlijk tot de eerste gelovigen in Handelingen. Je ziet het in Handelingen 5 staan. En waren volgens mij hele fijne christenen. Want zoals zoveel christenen wilden ze de arme mensen helpen. Dat is geweldig goed. De Heer Jezus had ze dat zelf geleerd. Arme mensen helpen. Dus wat zie je? Ze verkopen een stuk land. En van een deel van de opbrengst brengen ze naar de apostelen. Dat wordt dan gebruikt voor de arme mensen. Nou, dat is heel goed. Tot nu toe is er niks aan de hand. Want dat land was van hun, dat geld was van hun. Hun mochten weten wat ze met dat geld deden. En ze brachten een deel. Maar, wat zag je gebeuren? Eigenlijk waarschijnlijk om zelf meer gezien te worden als grote gevers, zeiden ze tegen de apostelen dat het de hele opbrengst was. Er zat iets van schijnheiligheid in. Ze logen er ook nog over. En de apostel die schrok er wel een beetje van. En die zei, hoe kunnen jullie dit nou doen? Jullie liegen niet zozeer tegen mij, maar veel meer tegen de Heilige Geest. En de Heere God liet er geen gras over groeien. Op het moment dat hij dat gezegd had, viel eerst Ananias neer. En later kwam Sapphira en die hing hetzelfde leugentje op. En die viel ook dood neer. Ze stierven voor allebei te plekken. En dat vind ik een vrij heftige... Ik vind het niet zo lief van de Heere God eigenlijk. Om eerlijk te zijn. Ik bedoel, ze logen. Ik lieg ook wel eens. Maar gelukkig, daar ben ik wel blij mee, heb God hier een voorbeeld willen stellen. Het is gelukkig niet zo voor ons dat God dit elke dag doet. Dat zal wat wezen, zeg. Dan zal ik wel heel wat keren dood gegaan zijn. Ja. Nee, we mogen ook weten dat God een heel geduldig God is. Maar God stelt hier gewoon een voorbeeld. Als ik bijvoorbeeld in Petrus 2, vers 15 kijk, zien we bijvoorbeeld dat het geduld van onze God ook onze redding is. Dat staat daar, bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is. Als God niet zo geduldig met ons was, dan denk ik dat geen van allen hier zo blij had gezeten. Maar we moeten onthouden dat we God niet voor de gek kunnen houden. God is liefde, absoluut. Daar ben ik het helemaal mee eens. God is ook een geduldig God. Maar het is ook een rechtvaardig God. En zoals het in de Hebreeën staat, God is ook een verterend vuur. Zonde kan bij hem geen stand houden. En dan moeten we er ook ernst mee maken. Ja, een bladzij omslaan. Weten jullie trouwens, en dit vind ik het spannendste. Weten jullie trouwens dat de Heer Jezus zelf zegt dat we bang moeten zijn voor God? Wist iemand dat? Of ik zie sommige ja knikken. Ja. Ga maar eens naar Matthäus 10, vers 28. Jezus die is hier zijn 12 discipelen, aan het voorbereiden op een missie. Hij vertelt ze van jongens, jullie moeten straks uitgaan. Jullie krijgen de kracht om zieken te genezen, om doden te laten opstaan, om weet ik veel, alle geweldige wonderen te doen. Jullie gaan erop uit om mijn boodschap te verkondigen. Maar hij waarschuwt ze ook, want hij vertelt eigenlijk dat er een hoop mensen zullen zijn die het niet zo heel erg tof vinden dat ze Jezus komen prediken. En hij waarschuwt ze ook voor vervolging. Maar daarbij zegt hij ook dat ze niet bang moeten zijn voor die vervolging. In Matthäus 10, vers 28 zegt hij, wees niet bang voor hen, voor de mensen, die het lichaam, wel het lichaam, maar niet de ziel kunnen doden. Het enige wat de mensen kunnen doen, is het lichaam doden van zijn discipelen. Dat is het enige. Nee, zegt hij, wees liever bang voor hem, de Heere God, die in staat is, en ziel en lichaam, om te laten komen in de Gehenna. In de oudere vertalingen staat gewoon het woordje hel, geloof ik. Maar Jezus heeft het hier over de Gehenna. De Gehenna was een dal even buiten Jeruzalem van Hinnom. En dat werd gebruikt als vuilstortplaats. En de Joden wisten donders goed toen de Heer Jezus over de Gehenna had waar het over ging. Want in de vuilstortplaats worden alleen die dingen geworpen die onbruikbaar zijn geworden. En Jezus waarschuwt hier heel duidelijk, wees liever bang voor hem die ziel en lichaam kan doden. En dat zegt hij tegen zijn eigen discipelen. Dat zegt hij niet tegen de heidenen. Dat zegt hij tegen jullie en tegen mij. En dat was voor mij ook gelijk een antwoord op een vraag die ik al heel lang had. Dat was namelijk martelaren. Mensen die vervolgd worden door mensen. Die alleen maar omdat ze Jezus verkondigen, worden gedood. Hoe kunnen die mensen het nou toch in vredesnaam volhouden als ze gemarteld worden? Hoe kunnen ze het in vredesnaam volhouden om Jezus niet te verloochenen, te ontkennen? Verloochenen is een ander woord voor ontkennen dat Jezus bestaat of dat je bij Jezus hoort. Hoe kan dat? Nou, ik denk dat dit een heel groot, ja, eigenlijk toch wel een van de antwoorden daarop is. Zullen er vast meer zijn, maar dit is een hele belangrijke. Deze mensen hebben dus meer angst om het eeuwige leven bij God te verliezen dan door mensen te sterven. Jezus zegt namelijk zelf, het is een klein stukje verder, ga maar eens naar vers 32. Waarschuwt Jezus namelijk zelf voor de reactie van ons als christenen. Want het is nog steeds tegen zijn discipelen gericht, niet tegen de heidenen zoals heel vaak verteld wordt tegen mij. We moeten altijd wel proberen in de context te blijven lezen. Jezus zegt in vers 32, erkennen bij mijn Vader in de hemel. Tot nu toe is er niks aan de hand. Want ik mag ervan uitgaan dat wij allemaal ons uiterste best zullen doen om Jezus gewoon te erkennen. Ook als het moeilijk wordt, mogen we ervan uitgaan dat de Heilige Geest ons helpt. Maar hij zet er gelijk een waarschuwing achter. Namelijk in vers 33, waar hij zegt, maar wie mij verloochent bij de mensen, dus wie mij ontkent bij de mensen, zal ik ook verloochenen bij mijn Vader in de hemel. En dat is wel een hele duidelijke waarschuwing. En het klinkt natuurlijk wel heel ernstig, maar eigenlijk is het ook voor ons wel een hele, hele mooie waarborg. Want dat betekent dus dat, als we dit lezen, dat een kleine angst die je zou kunnen hebben voor mensen die je vervolgen, zal overwonnen worden door een grotere angst. Om het duidelijk te maken, je ziet bijvoorbeeld terug bij mensen in rampen, hè? Als iemand doodsbenauwd is voor vuur. Ja, dat kan. Je kan echt zo benauwd zijn voor vuur dat je niet eens een lucifer in de buurt ramp terechtkomen. Zullen ze waarschijnlijk toch dwars door het vuur rennen om hun eigen leven te redden. Heel veel mensen zijn dan, dat zie je vaak gebeuren, je hoort het vaker terug van die heldendaden. Mensen zijn op dat moment banger om hun leven te verliezen dan door waar ze eerst, dan bijvoorbeeld te verbranden, waar ze eerst heel bang voor waren. En ik denk dat je bij christenen ook vaak ziet, mensen, ze zijn banger om het eeuwige leven te verliezen, waar Jezus heel duidelijk voor waarschuwt, dan te sterven volgens Jezus. Dan te sterven en alleen maar te weten, oké, hun kunnen alleen maar mijn lichaam doden. Dus in die zin zou God onze grootste vrees moeten zijn. Ik denk dat heel veel van ons daar nog nooit zo heel erg over hebben nagedacht. Maar als God onze grootste vrees is, waar zullen we dan nog anders bang voor zijn? Hij zegt het bijvoorbeeld in Jesaja 8 vers 13. Waar staat, alleen de Heer van de hemelse machten is heilig. Voor hem zijn angst en ontzag op hun plaats. Nou, een ander voordeel van vrezen van God is ook dat we minder snel geneigd zijn om te zondigen. Ik wil een voorbeeld aanhalen. Dat ik nog lief klein jongetje was. Woonde ik natuurlijk bij mijn ouders. En er was een kermis in Schagen. En er was een hele nieuwe hype, bungee springen. Dat is nu niet meer in, maar dat was toen echt helemaal te. En op een gegeven moment, ik zou erheen gaan, want wat gaan ze dan doen? Dan binden ze een elastiek om je benen, dan word je opgetakeld naar 1,60 meter. Dan gooien ze je naar beneden, dan blijf je halverwege hangen aan het elastiek en dat is leuk. Ik zou erheen gaan en daar stond mijn vader voor de kassa. En mijn vader is een mannetje van zo. Een man waar ik heel veel respect voor heb. En die vroeg heel rustig, wat ga jij doen? En ik voelde de buil een beetje hangen. Ik zei, nou, bungee springen, pa, tof, zou je ook moeten doen. Nou, dat zou ik niet gezegd hebben. Maar... hij zei, nou joh, hij zei, ik vind het prima dat je dat doet. Nou, lichtpuntje. Maar hij vervolgde zijn praatje. En hij zei, maar je moet weten, Jurgen, als je dat doet, jongen. En dat zei hij uit bezorgdheid voor mij, dat weet ik. Hij houdt heel veel van me en hij was bang voor de gevolgen. Maar hij waarschuwde me. Hij zei, als ik hoor of zie dat jij gesprongen hebt, dan moet je weten dat je het huis niet meer inkomt. En vanaf dat moment oorlog hebt met mij. Zo'n vadertje. Ik heb het niet gedaan. Ik had niet het lef om uit te proberen wat mijn vader nou werkelijk zou gaan doen. En om eerlijk te zijn, ja, werkt dat bij de Heer Jezus ook zo. Ik weet het, Jezus spreekt er zelf ook over dat als wij hem liefhebben, heel bijbels. Jezus zegt dat namelijk zelf in Johannes 14 vers 23, waar hij zegt, wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn vader zal hem lief hebben en mijn vader en ik zullen bij hem komen wonen. Maar, zegt hij, wie mij niet lief heeft, houdt zich niet aan wat ik zeg. En wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. Dat moet voorop staan. Wij moeten Jezus gehoorzamen uit liefde voor hem, absoluut. En over het algemeen luisterde ik ook altijd wel naar mijn vader. Want ik hou heel veel van mijn vader, ik kan het ontzettend goed met hem hebben. En over het algemeen luisterde ik ook wel naar hem, omdat ik van hem hield. Maar heel soms, zoals lieve jongetjes wel eens doen, was ik ook wel eens eigenwijs en wilde ik mijn eigen weg gaan. Ongehoorzaam zijn in wat ik deed. En dan was het toch wel makkelijk om te weten dat daar een hele duidelijke waarschuwing voor was. In dit geval met dat bungeespringen. Was heel duidelijk een waarschuwing van, als je het doet, heb je een groot probleem met mij. En ik denk dat dat bij de Heere God ook zo werkt. Heere God liefhebben, uit liefde voor hem, bovenal. Maar op het moment dat we denken dat we toch wel eventjes een scheve schaats kunnen rijden, zonder dat we daar nou zo veel moeite mee hebben, is het ook handig om te weten dat we ook een heilig, almachtig God aanbidden. En dat God niet met zich laat zollen. En dat God zonde heel serieus neemt. Nou lijkt het natuurlijk, ik wil afsluiten. Nou lijkt het natuurlijk alsof ik zeg dat we bang moeten zijn voor God, ten alle tijden. En dat we hier weg moeten gaan. En dat we God moeten gaan prediken als een verterend vuur. Een verschrikkelijk God. Een God waarbij je eigenlijk niet eens een relatie kan hebben. Maar dat is natuurlijk absoluut niet zo. Ik heb het even wat dikker aangelegd. Want soms is het ook wel eens een beetje de neiging dat we er te gemakkelijk mee omgaan. Als we nou teruggaan naar de 16e eeuw, dan zien we dat daar een hervorming was. En voor die tijd werd God inderdaad verkondigd als een verschrikkelijk God. En ik denk dat er hier ook best mensen in de kerk zitten die dat uit hun eigen achtergrond ook mee hebben gekregen. Een verschrikkelijk God die niet te bereiken is, waar we ten alle tijde bang voor moeten zijn. En in de hervorming werd eigenlijk verteld dat God ook een liefdevolle God was. Een God met geduld. Een God die een relatie wilde met ons. En ik ben de Heere God ontzettend dankbaar voor die tijd dat dat evenwicht hersteld werd. Maar, als ik eerlijk ben, zie ik om me heen ook heel veel christenen die wel heel erg makkelijk ermee omgaan. En misschien kennen jullie ze niet, maar ik ken ze wel. Christenen die zo makkelijk omgaan met, nou ja, ik heb mijn hartje gegeven, het is klaar. En daar waarschuwt de Heer Jezus ons voor. Als ik ook in een wereld om me heen kijk, neem we nou alleen Nederland maar eens even, dan zien we dus ook dat er eigenlijk weinig vrees meer voor God is. Geen ontzag meer voor God. Geen angst meer voor Gods oordeel. Neem nou bijvoorbeeld de grondwet, de Europese grondwet. God wordt eruit geweerd. Wat hebben wij nog met God te maken, zeggen de mensen in Europa? Hebben we niet één keer in het jaar, hoeveel keer is het in het jaar, zo'n gay parade? Kennen jullie dat? Er is een grote parade en er staan allemaal mensen half naakt, allerlei funzige bewegingen te maken. En dat vindt iedereen geweldig. Er is geen vrees meer voor God. En om eerlijk te zijn, denk ik, en dan mogen jullie me op afrekenen, maar dan denk ik dat wij als christen daar ook wel een aandeel in hebben gehad in de geschiedenis. En dat is een beetje schrikken natuurlijk, maar het is niet allemaal onze schuld, absoluut niet. Mensen hebben zelf een keus. Maar wij worden geacht God te kennen. En wij zouden God in zijn volledigheid moeten prediken. En daar kom ik eigenlijk terug op dat liefdeverhaal. Het is prima om over Gods liefde te praten. Maar belicht ook even die punten die God nog meer is. Rechtvaardigheid, heilig, almachtig. Een hoogverheven koning. Geen zielig klein babytje meer. Maar iemand, Bertus die had dat een hele tijd geleden een keer laten zien. Iemand die op een, die hoogverheven. Mijn filosofie, dat ik net christen was. Nee, ik was nog geen christen natuurlijk. Maar dat ik in God begon te geloven. Was dat God een God van liefde was. En ik dacht bij mezelf, nou, dan kom ik niet in de hel. Want een liefdevolle God doet dat niet. Die stuurt geen mensen. Nou, kom ik er wel. Dat was een vrij algemene filosofie die heel veel mensen hoor zeggen. Totdat er een hele lieve christen was, mijn baas, die mij er iets wat duidelijker op wees wie God eigenlijk was. Hij vroeg mij een gegeven moment, weet je dat wel zeker, wat je nu zegt? En toen ging hij me aan de hand van de Bijbel tonen wie God werkelijk was. En voor mij was dat, het is geloof ik niet voor iedereen zo, maar voor mij was dat een hele grote drijfveer om God te gaan dienen. Want toen had ik in de gaten van, oh, wacht even. Dit is een heel andere God dan ik ooit had gedacht. Dit is een God waarbij je me beter kan horen, in plaats van zijn vijand te zijn. Het was voor mij dus een reden om God te gaan dienen. Nou ja, ik kan natuurlijk nog heel veel zeggen. Dat ga ik niet meer doen. Ik wil jullie alleen vragen om hier eens over na te denken. Ik vind het wel leuk, ik kijk een beetje de mensen zo, al een heel hoop moeilijke gezichten en zo. Ik kan me heel goed voorstellen, want het is niet zo'n heel makkelijk onderwerp. En Jurgen, hoe haal je het in je hoofd om voor je eerste keer dit onderwerp aan te halen? Had je nou niet over een hemel of over een paradijs kunnen praten? Ja, sorry, maar hier loop ik nou al tijden mee. En ik wil jullie ook aanmoedigen om in je gewone dagelijkse leven hier ook naar te gaan leven. God roept ons op om heilig te zijn. Ik weet even niet die tekst, ik heb hem ook niet opgeschreven. Maar er staat, wees heilig, want ik ben heilig. En als ik terugdenk aan de periode, ik ben nu huisvader, dat is een heel mooi beroep. Maar ik heb een hele periode in de bakkerij gewerkt. En dan zaten we in de pauze. En er kwamen de meest schunnige praatjes over de vloer. Jongens onder elkaar, hè? Schunnige praatjes. En ik betrapte mezelf erop dat ik er soms best wel eens in meedeed. Was ik zo geheel anders? Nou ja, ik deed behoorlijk mee, soms. En de andere keer zei ik weer dat ze het niet moesten doen. Ja, wat moesten ze nou? De ene keer deed ik mee en de andere keer zei ik, jongens, dat mag niet. Roddelen? Zitten we wel eens op een verjaardag onderling en hebben we het wel eens over dingen die eigenlijk niet door de beugel kunnen? Zijn er dingen die we met elkaar bespreken waarvan we zoiets hebben van, nou, moesten we dat eigenlijk niet met de persoon zelf bespreken? Zijn wij daar zo geheel anders in dan andere mensen? En zo kan ik natuurlijk een heel lijstje opsommen. Nee, ga ik niet doen. Wou het wel doen, ga ik niet doen. Ik wil jullie gewoon nog een bemoediging meegeven. Aan het eind van de preek is dat toch wel slim, denk ik. Want God geeft ook nog een bemoediging en een belofte aan degenen die hem vrezen. Het is niet allemaal kommer en kwel. God heeft ga alvast maar naar Psalm 111, vers 10... Ga ik door tot het eerste vers van 112. Je ziet heel vaak, gelukkig, dat de Heere God zo goed is om te zeggen van, oké, dit is mijn opdracht, dit is wat jij moet doen, en als je het doet, heb ik ook een belofte voor je. Daar ben ik heel blij mee. Ik zal hem voorlezen. Oh ja, in de NBV staat, moet ik er even bij zeggen, het woord vrees wordt geloof ik wel in de NBG gebruikt. In de NBV halen ze het wat meer uit elkaar. De ene keer wordt er over ontzag gesproken en de andere keer over de angst. Dus het wordt hier over ontzag gesproken. En waar staat in 111 vers 10... Het diepe ontzag voor de Heere is de eerste voorwaarde om ware wijsheid te verkrijgen. Dus willen wij wijsheid krijgen, zullen we ook God moeten vrezen. Zullen we ook ontzag voor God moeten hebben. Ieder die ontzag voor de Heere heeft, krijgt van hem verstand en inzicht. Dat zullen we heel goed kunnen gebruiken in een wereld om ons heen. Verstand en inzicht. De eer van de Heere wordt eeuwig hoog gehouden. Psalm 112 vers 1 staat, prijs de Heere, gelukkig is ieder die ontzag heeft voor de Heere en van harte bereid is zijn geboden te volgen. We zijn gelukkig wanneer we God vrezen. Wanneer we van de Heere God, als we ontzag voor hem hebben. We krijgen inzicht en verstand van de Heere God wanneer we hem vrezen als een hoogverheven God. Ik vind het een hele mooie belofte in zich dragen en ik kan er eigenlijk alleen maar amen op zeggen. En jullie ook, denk ik. Het is een prachtige belofte.